hoge verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 127. En daarvan de eerste vier versen, Psalm 127. En daarvan de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus naar de Efeze en daarvan het vijfde hoofdstuk, doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw zoon, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Efeze 5. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot een offerande en een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het een heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook wel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met een geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmzingende de Heere in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is en hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij zichzelf zou heerlijk voorstellen, gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. En deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer te prijzen. Gij zijt God boven alle goden. En gij legt geen verantwoording af van uw daden. Want gij zijt een soeverein wezen. Gij doet met het uwe wat u behaagt. O Heere, als dat in het door genade mag gekend worden, dan is dat leven wel een moeitevol leven. Want gij zegt het elders in uw woord. Dit leven is niks anders dan een gestadige dood. Maar dan worden we toch van u bemind en gij geeft het uw beminde als in de slaap. Och Heere, maar daartegenover zegt gij tot de doden ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Heere, mocht dat ook deze morgen geschieden, mocht dat licht, die zonne der gerechtigheid, de duistere plaats van ons hart bestralen. Opdat alle ongerechtigheid geopenbaard worden. Opdat we die beleiden met de strop van zelfveroordeling om onze halzen. Want daar, o lieve Heere, werk gij op aan. En gij doet het soms met één slag. Gelijk die moordenaar aan het kruis. Maar als gij het anders belieft te doen, in een weg van omkomen en verloren gaan. Och lieve Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Mocht dat ook deze dag eens bekend worden, door alle die hier verkeren, dat het door een weg gaat van recht. Als gij een ziel komt te redden van het eeuwige verderf, Heere, van nature zie de mens maar op het tijdelijke, wat hij heeft en wat hij verliest. Wat een rampzalig leven is dat eigenlijk, want uw kinderen hebben alles in u. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, daar is alles. Heere, dat het in ons leven geopenbaard mag worden. En gelijk die koningin van Scheba de schatten van Salomo mocht aanschouwen. Ze had een goed gerucht gehoord, maar toen ze het zag, riep ze uit, de helft is me niet aangezegd. O Heere, want de schatten van Christus, die zijn zo onpeilbaar en zo onmetelijk, een oceaan van genade, dat uw volk daar nooit in uitgewonderd komt, nooit in uitgewonderd. Lieve Heere, gij hebt uw volk een zaligheid bereid, van voor de grondligging der wereld, dat zij zich in u mochten verheugen en mogen verheugen. Maar niet dat dat hun beslissing is, want dan zou toch de hemel leeg blijven. Daar is uw beslissing, Heer. Daar is uw verkiezing. Daar is uw genade. Want wij verderven het iedere dag. Maar als gij uw genade doet schijnen, in een ziel door u bemind, wie zal dan sluiten? Als gij opent, wie zal dan sluiten? Als gij sluit, wie zal dan openen? Het is soeverein, Heere. Het is heerlijke genade, eenzijdige liefde. Die liefde des Vaders, die liefde des Zoons en die liefde des Heilige Geestes. Lieve Koning, dat U regeren in ons leven. En dat U ons bij de rechterhand vatte en ons leidde door Uw raad. Want wij weten geen raad, Heer. Wij zijn hopeloze wezens, die maar in deze wereld verkeren als blinde paarden. Maar mocht Gij geven dat we U zouden mogen volgen door Uw eigen trekkingen, door Uw eigen zaligheid. Want het is Uw zaligheid als Gij die komt te schenken en het blijft Uw zaligheid. Door Uw gerechtigheid, o Lam Gods, dat Gij ons komt te in te winnen en te overwinnen en te bederven voor deze wereld, die ras voorbij gaat, welks schaduwen, einde schaduwen reeds zichtbaar zijn. Want de wereldzon die gaat onder, maar de zonne der gerechtigheid die zal eeuwig aan het firmament blinken en van U, Uw aangezicht in gunst tot ons gewend, o mocht dat in der eeuwigheid bevestigd worden, hier in de tijd, door woord en geest, en mochten we ons stellen onder dat woord. Geef ons de gave des onderscheids om het snode van het kostelijke te mogen onderscheiden. In onszelf geopenbaard, Heere, want we zijn de snoodste van de allersnoodste. Maar in Christus, daar ziet Gij geen enig gebrek in Uw bruid, o lieve Heere, dat Gij ook dat licht, welk Gij hier betoont in Uw woord, en dat Gij ook schenkt aan Uw bruidskerk, dat het gekend mocht worden aan deze zijde van het graf, maar ook bij herhaling. Want Heere, we zijn er niet mee vertrouwd, moet ons altijd weer geopenbaard worden bij U vandaan. En als we het komen te missen, o Heere, dan hebben we geen leven, want Gij zijt het leven en daarnaast is alles te dood. We hebben geen genade dan alleen in U. We hebben geen gave dan alleen in U. En we hebben geen toekomst dan alleen in U, o Heere Jezus Christus. Zegen Uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Gedenk de zieken, de eenzamen, de zoveelerlei leed en beproefde, de weduwen en de wezen. De weduwnaren en die op hoge leeftijd zijn, o lieve Heere. Gij kunt ze nog in een slag bekeren, want bij U is het niks onmogelijk. Maar mocht het bij ons is onmogelijk worden, opdat het zij wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij U. Zegen Uw woord, open de schriften, open ons hart. Om Jezus wil alleen, amen. Geliefden, de vorige keer hebben we in het 17e vers van Hooglied 2 behandeld en we hebben daarbij ook een waarachtige eigenschap van het geloof, van het ware geloof, aan de orde gesteld, namelijk onbuigzaamheid ten aanzien van de zuiverheid van het evangelie, de zuiverheid van de waarheid, zoals dat ook geopenbaard werd bijvoorbeeld in het leven van Mordechai de Jood, toen die daar stond aan de poorten van des konings paleis en niet buigde voor Haman, voor de trotse Haman. Dus onbuigzaamheid is een eigenschap van het ware geloof, met name jegens de kerkelijke en maatschappelijke en politieke manipulatie. En geliefden, zo zijn de martelaren op de brandstapel gebracht omdat ze onbuigzaam waren jegens de manipulatie van de antichrist. Onbuigzaamheid is ten aanzien van degene die de waarheid verdraaien. Dat heeft alles te maken met de oprechtheid des geloofs. Dus oprechtheid, het gevolg daarvan is onbuigzaamheid. Daar kun je Gods ware knecht aan herkennen, dat zij oprecht gemaakt zijn en daaruit volgt dat zij onbuigzaam zijn als het gaat over het zuiver stellen van de waarheid van het evangelie. En toen de apostel Petrus daar enigszins van afweek in Antiochië, Toen stond een apostel Paulus op, zonder eigen belang, want die man die was gezet in de onbuigzaamheid van Christus. En dat was met Petrus ook het geval. Maar geliefde, de kerk kan vallen, de kerk kan afwijken. En daarom heeft God het gezet in dat ene lichaam waarvan wij de leden zijn als we Christus toebehoren. En de hand die kan tegen de voet niet zeggen, ik heb je niet van nodig. Dus Paulus stond daar op en bestrafte Petrus in alle tegenwoordigheid, omdat hij afweek van de waarheid van het evangelie. Dat is mooi, hè? Ja, dat is niet zo mooi dat Petrus afweek, maar omdat dat er staat, omdat hij niet recht wandelde naar het evangelie. Paulus zegt niet, gij wandelt niet recht naar de wet. Hij zegt, gij wandelt niet recht naar het evangelie. Heb je er wel eens over nagedacht, geliefde? Het leven der genade is niet dit doen en dat nalaten, dan kom je mee in de rampzaligheid. Paulus was een verzoend kind, een knecht van God. En die wandelen naar het evangelie. Ja. Daar kun je Gods ware knechten dus aan herkennen. Dat zij oprecht gemaakt zijn en daaruit volgt dat zij onbuigzaam zijn als het gaat over het zuiverstellen van de waarheid van het evangelie. Is de waarheid van het evangelie in het geding, geliefde, dan zullen zij nooit buigen voor de manipulatie van de vervalsers ervan. Ik heb u al gezegd van de martelaren, zij bogen niet. Voor de manipulatie van het pausdom en van de antichrist. Maar zij zullen zich altijd tegen de zulke stellen en de zulke wederstaan in hun aangezichten. En geliefd, het is al hier meer aan de orde gesteld, maar dominees die niet in de bressen staan als de waarheid van het evangelie in het geding is, zijn geen ware knechten van God. Die kun je dus zo afschrijven. Dat hoeven wij niet te doen, maar dat doet het woord. Dat doet het woord. Die schrijft ze af. En de Heer zegt op een zekere plaats, we hebben het vanmorgen opgelezen, aan tafel, dat de Heer die ontrouwe herders zal wegnemen, zal afsnijden in zijn verborgenheid. Ja. Nou, het is wat dat betreft in onze dagen magor missabib, dat is schrik van rondom. Omdat er bijna geen getrouwen meer in de landen zijn. Niet in de kerken, niet in de politiek. Het is allemaal sectarisch eigenbelang. En dat gaat door tot particuliere verhoudingen, gezinsverhoudingen, sectarisch eigenbelang. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat is nou de roeping van een christen? Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Dat is de roeping van een christen, dat is de roeping van een kind van God. Dat is de roeping van een herder, om de lasten van de schapen te dragen. Om die voor God te brengen. Weet je, die vier mensen, die vier mannen, die droegen die lamme man. En ze zeiden niet, nou ja, het is nou te druk in de straten van Jeruzalem, er is geen doorkomen aan, we zullen maar weer naar huis gaan. Heeft ze dat gezegd? Nee, ze namen die vriend mee op het dak van het huis waarin Christus het evangelie predikte. Toen waren ze er nog niet, want ze moesten een gat in dat dak maken. Daar heb je nou de echte vrienden. Draagt elkanders lasten. En wat deden ze met die last? Lagen ze die ergens te vondeling? Nee. Ze lieten die man door dat dak zakken voor de voeten van Christus. Omdat die last hun te zwaar was om te dragen. Zulke last van zonden en plagen. Dus die zonden van die man, dat waren hun zonden geworden. Ik heb vannacht nog staan te wenen, jochie. Bij die beschadigde auto van je. Mijn schuld, mijn schuld. Draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Maar geliefde, de geestelijke afval is nog nooit zo massaal geweest als in onze dagen. Nog nooit zo massaal. En de kerken zijn al volledig uitgehold van binnen, gesecraliseerd. En het gevolg daarvan is dat er allemaal regels en wetten bijgekomen zijn omdat het leven eruit verdwenen is. Ja. De tegenwoordige kerkelijke voorwaarde om kinderen te dopen is belijdenis doen. Of je nou gelooft, of dat je nou bekeerd bent of niet, dat telt niet meer mee. Ze weten er geen raad meer mee. Doe je geen belijdenis, dan kun je ook geen kinderen laten dopen, zeggen ze. Nou, dat is een hele verkrachting van het verbond Gods. Het is een regelgeving van de duivel. En of er inhoudelijk wat van klopt, dat interesseert geen enkele kerk en geen enkele dominee. En ik heb het al meer gezegd dat geen enkele kerk en geen enkele dominee geïnteresseerd is in de bekering van zondaren. Want dat is in onze dagen het fariseïsme ten top. U zegt, u durft veel te zeggen. Ja, dat moet je maar aan God vertellen of dat zo is. Maar de geest openbaart het. En de geest is de geest der waarheid. Dominees beweren dat als je belijdenis gedaan hebt, dan moet je nog wel bekeerd worden. Maar daarmee maken zij zich van de zaak af. Nou, dat zijn valse herders. Want de ware herders, die zoeken zielen gered te krijgen. Die zeggen niet, nou ja, je moet het zelf maar uitzoeken. En je moet zelf belijdenis doen, dan neem je de verantwoordelijkheid van je ouders over. Ook al zo'n verdoemelijke regel. Maar geliefde, je legt al dood in zonder en misdaden zodra je levenslicht ontvangt. Ja, je kunt alleen dus belijdenis doen van het ware geloof. Dus als je met God verzoend bent, want dan sta je puur te vloeken daarvoor in de kerk. Als je dan belijdenis aflegt, sta je puur te vloeken en te liegen voor God. Maar zo wordt er tegenwoordig belijdenis gedaan. Al vloekende en liegende voor het aangezicht des Heren. En de dominees die hebben er schijnbaar geen enkel problemen mee, omdat ze te laf zijn om Gods woord te doen. Te doen gelden naar de voorraad Gods. Ze zeggen ja, anders blijven al die plaatsen leeg in de kerkraadsbanken zo. Een zielige vertoning. Wat een zielige vertoning. Je moet de kerken die zulke afgoderij bedrijven, zoals we dat ten aanzien van belijdenis doen, gezegd hebben, mijden als de pest, want waar je mee omgaat, word je mee besmet. Je moet je eigen vrijmaken, geliefde, en of je nou bekeerd bent of onbekeerd. Dan zeg je, daar ben ik niet bij opgevoed. Dat is niet Gods woord meer. Als de vorm de maristen is men tevreden, maar God vergramt zich schrikkelijk over een dode vorm. Zulke kerken zijn dan ook duidelijk overgegeven aan het oordeel der verharding. Waarin de dwaling als waarheid geloofd wordt en omhelst. Dat is een mooie wegwezen. Je kan beter in een café zitten, dan kan God je nog bekeren. Maar geliefde Christus is zijn kerk aan het binnenhalen. Ik weet niet of je er erg in hebt. De oogst is bijna voltooid. En dan zal het kaf definitief van het koren gescheiden worden. En met onuitbluselijk vuur verbrand worden. Maar 99% van het kerkvolk houdt zich krampachtig vast aan de kerk alsof een kerk je bekeren kan. Maar dat we van nature verloren liggen voor God, daar ligt me niet over wakker. Zoek met God verzoend te worden. Bij dagen en bij nachten, zoek met God verzoend te worden, want als de tijd ophoudt, mensen, dan is de eeuwigheid, dan is er geen zaligheid meer mogelijk. Dus waar staan we? Aan welke kant staan we? Aan de kant van de kerk, van een of andere kerk of een godskant? Zijn we persoonlijk met God verzoend geworden? En dan is wel het middel het gepredikte woord. Dat is absoluut. Maar heb je de Heer wel eens gevraagd waar hij zijn kudde legert? Heb je dat wel eens gevraagd? Heb je daar antwoord van de Heer verkregen? Waar hij zijn kudde legert? Waar hij zijn voetstap zet, daar draait het al van vet. En dat doet hij het alles ten zegen gedijen. En geliefde, dat is nog te vinden, want anders zou God het niet zeggen. Zou hij het zeggen en niet doen. Hè? Spreken en niet bestendig maken. Maar er is geen tussenweg. We staan of aan onze eigen kant of aan Gods kant. Het is van 2-1. Of we zijn een levend lidmaat van die één heilige algemene christelijke kerk. En dan verkeren we als Lazarus buiten de poort. Buiten de poort van de rijke man. Ja. De rijke man, waarom predikt de Christus die gelijker is? Omdat dat altijd de openbaring is geweest van de kerk. De algemene openbaring. Er is ook een bijzondere openbaring. Maar die is niet altijd zichtbaar. Maar de algemene openbaring van de kerk is altijd zichtbaar. Ja. De rijke man leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En Lazarus zat er zo'n beetje van buiten en van binnen verkankerd als een poorten. En de honden lekten zijn zweren. Daar heb je de kerk, hè? Want dus Gods volk wordt door lijden geheiligd. En die zullen in zijn heerlijkheid mogen ingaan. En dus, geliefde, de bruid verlangt, hè, daar hebben we natuurlijk, daar zijn we het laatst mee geëindigd met dat hooglied. Dat hooglied 2. Ja, ik heb zo'n dominee horen zeggen. Uit dat hooglied heb ik wel 50 preken gehouden. Nou ja, dan ben je nog maar net begonnen. Want daar liggen zoveel schatten in verklaard in dat woord, geliefde. Niet omdat wij ze eruit halen, maar omdat God ze erin gelegd heeft. En dat is ook zo met het boek van Hooglied. En dat is alleen voor Gods volk. Ja, de bruid heeft haar leven niet meer in het geoorloofde. Je hebt mensen die zeggen, nou ja, wat mag nou nog net wel en wat mag nou nog net niet. Maar daar had de bruid haar leven in verloren. Ze had haar leven zelfs niet in het geoorloofde. Want ze verlangt om van al het aardse verlost te zijn, te verlost te worden om in te gaan in de vreugde haars Heren. Ze had haar leven hier niet meer in deze wereld. Haar voeten stonden op de maan. Ze was aan alle de ondermaanse gestorven. En Christus is de bron van haar leven, ook hier aan deze zijde van het graf. Ze leeft haarzelf niet meer, maar God. Ze begeerde geen geld, maar genadegoud. Ja, genadegoud beproefd komende uit het vuur. En ze heeft genade gevonden en hervonden, want dat hebben we u gepredikt, hervonden in de ogen van haar bruidegom, die zij haar liefste noemt in die laatste verse van hoofdstuk 2. En geliefde, die bruid van Christus die wenst dan gedurig in zijn nabijheid te leven, want zonder hem is zij aan alle handen ellende onderworpen. Maar zij weet dat haar leven bereid is en dat de Heere haar zal opnemen in zijn heerlijkheid. En daar zucht ze naar, totdat de dag aankomen, zegt ze, waarin de schaduwen zullen vlieden en waarin de schaduwen zullen gevloden zijn. En waar zij met al de geheiligden de Heere tegemoet zal gaan in de lucht, met al de geheiligden. En waar zij met hem als koningen zullen heersen tot in alle eeuwigheid. Nou, geliefde, we hebben u in een sessie preken, hebben we u het geestelijke huwelijk getekend. Het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. Maar in afhankelijkheid, dus heren, wensen wij ook nog wat na te denken over het natuurlijke huwelijk. Terwijl het niet los staat van het geestelijke huwelijk. Want het natuurlijke huwelijk, dat ziet op Christus en zijn gemeente, door God ingesteld. En wat daarin de plaats is van zowel de man als de vrouw. En de tekstwoorden van de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Efeze 5. En daarvan vanaf het 22e vers tot het einde wat we dan nogmaals met u voorlezen. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heren, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams, daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn zijn leden, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal de mens, een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, die welk in het bijzondere niegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Geliefde, het huwelijk is door God zelf in het paradijs ingesteld. En dat was, geliefde, in de staat der rechtheid. Toen de mens nog niet gevallen was. Er is dus ooit maar één huwelijk geweest, geliefde, tussen twee zonderloze mensen. En dat was het huwelijk van Adam en Eva. En God zag dat het niet goed was dat de man alleen zou blijven. Daarom schiep hij Eva uit de ribben van Adam als een hulpe tegenover hem. En dan staat er zo mooi, man en vrouw schiep hij hen. Dus daarmee worden alle andere vormen van relaties tussen personen verworpen. En het zogenaamde homohuwelijk, dus dat is geen huwelijk. Want een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht, nou, ik zou niet weten hoe ze dat moeten klaarmaken. Dergelijke relaties zijn van God vervloekt. En ook het homo zijn is van God vervloekt. Wie homofilie goed praat of een geaardheid noemt, die is zelf een homo of anderszins geestelijk gestoord. En de zulke moeten gewaarschuwd na gewaarschuwd te zijn afgesneden worden door de christelijke ban. En dominees die dat nalaten, die zullen hun ogen opslaan in de eeuwige pijn als de rijke man. Want God laat zijn waarheid niet te raden zakken. Nee. Als je in een kerk waar de tucht niet gehandhaafd wordt ten aanzien van deze dingen, als dat niet afgesneden wordt door de christelijke ban, dan komt de vloek over de gemeente. En dan kun je je eigen vroom voorstellen in allerlei bochten wringen wat je wil. Maar God zal zijn waarheid niet meer krenkelen. Echt niet. Nee. Dus homo-huiskamer van der Vlies, die ging bij mij onder de tucht. En zonder waarachtige bekering van zijn gruwelijke smilapperij, dan zou ik hem in de naam des Heren uit de christelijke gemeente afsnijden. En dat deze smeerlappen mogen blijven zitten en zelfs ambtsdrager mogen zijn in de herstelde hervormde gemeente, dat is een bewijs dat de herstelde kerk net zo vals is als de PKN. Man en vrouw schiep hij hen. En wie van deze orde afdenkt, geliefde, die doet zichzelf de strop om de hals. Maar geliefde, natuurlijk is niet ingesteld om louter getrouwd te zijn. Nee. De heilige huwelijkse instelling heeft een hoger doel. Wat heeft God gezegd in het paradijs? Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd u. Want God zoekt zaad voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Er moeten nog kinderen geboren worden om wedergeboren te worden. Wat zou dat een wonder zijn, hè, kindertjes, kleine kindertjes. Als je geboren mag zijn, als je op deze wereld gekomen bent om wederom geboren te worden. Moet je een nieuw hartje krijgen van de Heer. Ja. En geliefde, dat huwelijk, omdat het huwelijk is ingesteld in de staat der rechtheid, zouden al de kinderen die uit het huwelijk van Adam en Eva godskinderen zijn geweest. Hè? Als het zo gebleven was, zoals het ingesteld is en zo, ja, in die zonderloze staat der rechtheid, dan zouden alle kinderen uit Adam en Eva godskinderen geweest zijn. Ja. Maar er zijn geen kinderen in de staat der rechtheid geboren. Nee. Kain werd geboren toen Adam en Eva al gevallen waren. En Eva, ja, de moeder aller levenden, heeft zich dat niet goed gerealiseerd. Hè? Want zij dacht dat de moederbelofte met de geboorte van Kain al direct in vervulling ging. Ze riep uit bij de geboorte van Kain: ik heb een man van de Heere verkregen. Ja, ja. Het was een duivel. Ze dacht dat ze de beloofde Messias al gebaard had, maar Kain was door de wil des mans geboren. Maar toch is er na de zondeval nog steeds sprake, geliefde, van een heilige huwelijkse staat. Door de zondeval is God niet onheilig geworden. En zijn zijn instellingen niet onheilig geworden. Absoluut niet. Na de zondeval is er nog steeds sprake van een heilige huwelijkse staat. Hè? Ze zeggen wel eens het huwelijk is als een bloem uit het paradijs overgebleven. Nou, maar het is veel meer dan een bloem, want de bloem verdort. Hè? De bloem valt af. Dus dat is, het huwelijk is veel meer. Hoewel het ook is voor het aardse huwelijk, geliefde, er is in de hemel geen, zijn er geen huwelijken meer. Zijn er geen verhoudingen meer als man en vrouw. Nee, ze zullen alle de engelen gelijk zijn. Dan zul je je vrouw als zodanig niet meer herkennen. Wel in Christus, maar niet als je vrouw of als je man. Daar is, er wordt veel te vleeselijk gedacht over het hemelleven. God heeft zich een gemeente uitgekozen. De bruid van Christus, ja, daar ben je. Daar ben je. Als je hem mag toebehoren. Maar het huwelijk, geliefde, dat is in deze aardse bedeling ingesteld omdat God een koninkrijk, omdat God zijn huis wil vol hebben. Zijn huis zal vol worden. En God wil het huwelijk zegenen omdat het zijn eigen instelling is. En geliefde, daarin heeft hij de man geschapen. De vrouw geschapen als hulp er tegenover. Maar wat houdt dat nou in, hulp er tegenover? Is het kinderman dan maar zijn eigen gang gaan en is de vrouw zijn slaafje? Zo is het niet. De man is gesteld om voor zijn vrouw te bidden. En de vrouw is gesteld om voor de man te bidden. En zomaar niet met een luchtig gebedje van de... Maar om te worstelen aan de troon van de genade, geliefde, dan zouden de huwelijken zo gezegend worden, dat zou je niet voor mogelijk houden. Als die wederzijdse wisselwerking... Ik heb het al gezegd, het draagt elkanders lasten. En dat is met name van sprake binnen het huwelijk. En vervult alzo de wet van Christus. U zegt, maar dat is toch onmogelijk als je onbekeerd bent. Ja, je hebt geen recht om onbekeerd te zijn, dus dat wordt gelijk afgesneden. Dat wordt gelijk afgesneden. Paulus die preekt hier niet tot de ongelovigen. Hij preekt tot de gemeente van Christus. Geloven, ongelovigen, je mag heel niet ongelovig zijn. U zegt, maar ik ben het. Ja. Hoe kan je het nog uithouden? Want er is een oceaan van genade voor verloren zondaren. Dus daar is geen excuus voor. Dus de man, u hebt voor uw vrouw te bidden. En de vrouw, u hebt voor uw man te bidden. Want dat huwelijk, of je nou bekeerd of onbekeerd, dat blijft heilig hoor. En daar rekent God mee. En maar dat gebed, geliefde, wil God zegenen. Want hij wil er van de huizen Jacobs om gebeden worden. Dus dat huwelijk, geliefde, staat niet op zichzelf, maar het heeft een doel. De uitbreiding van Gods koninkrijk. God zoekt zaad voor zijn kerk. En je kinderen en moeder zijn maar alleen de panden. God zoekt zaad voor zijn kerk. Ja, want in het paradijs heeft het geklonken, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. U zegt, maar er zijn ook huwelijken die kinderloos blijven, dat is waar. Maar dan zei het oude volk wel eens, dan zou je nog geestelijke kinderen kunnen voortbrengen. Want het ziet op de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat ziet niet op vleeselijke kinderen. Het ziet op de uitbreiding van Gods koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk. En in de staat der rechtheid, geliefde, was het onmogelijk om onvruchtbaar te blijven. Wat betreft de kinderzegen, want God had gezegd, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Moest de mens toen aan het werk, moest hij het dan gaan proberen. Nou, zo werkt God niet. Als God zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u, dan is de vrucht daar reeds. Ja. God doet geen half werk, ook in de bekering niet. Als God met kracht in je ziel zegt, bekeert u, dan komt daar een climax. Dan komt daar een climax in je leven, dan komt de wet in je leven. God doet geen half werk hoor. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Onvruchtbaarheid, geliefde, in het huwelijk is een gevolg van de zondeval. Laten we dat nooit vergeten. Daar hoef je niet zielig over te doen. Het kan smartelijk zijn, maar als je schuld op ten aanzien van je naaste, als je nou eens een huwelijk weet wat kinderloos blijft, en dat is een smart voor die mensen, vervuld aan de wet van Christus, draagt elkanders lasten. Ja. U zegt, maar wat lost dat op? Oh ja. Ja, zo redeneert het ongeloof. Zo redeneert het ongeloof. Zo redeneert de mens die op zichzelf is gericht. Maar onvruchtbaarheid is in het huwelijk is het gevolg van de zondeval. Maar nou is kinderen krijgen niet een gevolg van genade, geliefde. Ja, van algemene genade. Maar je kent ook als onbekeerd mens, onbekeerde man en vrouw kunnen ook kinderen krijgen. En uit die kinderen kan God ook nog zo'n kerk bouwen. Hè? Als je weet waar Huntington vandaan komt, en noem al die mannen maar op. God bouwt zijn kerk uit de krochten van deze wereld. En geliefde, daar verkeren we allemaal in. Ze zeggen wel eens, je hoeft niet in een riool te kruipen om te weten of die stinkt. Dat is waar, dat is op zich waar hoor. Maar we verkeren allemaal in dat riool. Ben je er erg in? En daaruit bouwt God zijn kerk. Omdat Christus is afgedaald in dat riool. He, waar we hebben van de schepping een riool gemaakt. Ja, dat kom je nou elke dag niet alleen tegen he, in het uitwendige, maar als het goed is ook in je eigen hart. Maar geliefde, nu is het God die de baarmoeder opent en sluit. En dat zien we in het leven van de onvruchtbare vrouwen zoals Sarai en Hanna bevestigd. Dat was nou een smart, want weet je wat die oud-testamentische vrouwen, die wilden allemaal zonder onderscheid de Christus baren. Als Rachel zegt tegen Jacob, geef mijn kinderen of ik ben dood. Dan wordt dat zo vleeselijk uitgelegd door bepaalde dominees. Die zetten Rachel aan de kant van ongenade. Nou, dat zijn ook arbeiders van de Satan die dat doen. Want weet je waarom Rachel dat zegt? Geef mij de Christus te waren of ik ben dood. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We verstaan de schriften niet meer, geliefden. Maar deze zijn het die van hem getuigen. Dus onvruchtbaarheid, geliefde, dat hoeft geen levenslange onvruchtbaarheid te betekenen. Want de Heere liet zich van Isaac verbinden. Rebecca was ook onvruchtbaar. En de Heere liet zich verbinden. Ja, de Heere opent en sluit ook in deze. En dat betekent tegelijk hè, dat er niet gerommeld mag worden met het feit dat God de baarmoeder opent en sluit. Het is een christen niet geoorloofd voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Daarmee haal je de vloek over je huwelijk. Dat wil ik nou eens vet onderstrepen. Als je gebruik maakt van voorbehoedsmiddelen, dan haal je de vloek over je huwelijk. Ja. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen staat in het kader van het schenden van de tempel Gods. Want het lichaam is een tempel des geestes en wie de tempel God schendt, zegt de Heer, die zal God schenden. Dus het huwelijk is door God geheiligd, het huwelijk tussen één man en één vrouw, want man en vrouw schiep hij hem. En daarin heeft de man zijn eigen plaats en de vrouw haar eigen plaats. Niet separated of zo, niet dat ze daar, hè? Nee, want het... En ze zijn één vlees. Maar de man is donatief geschapen. En de vrouw is receptief geschapen. De man is donatief geschapen om te geven. En de vrouw is receptief geschapen om te ontvangen. In alle opzichten van het leven. Dat vloeit voort uit de heilige scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Donatief geschapen de man. De man is donatief. Dat laat God ook nooit schenden hoor. De vrouw is receptief geschapen en daarmee wordt heel de emancipatiegeest in één keer afgesneden. De vrouw is receptief geschapen. Niet om te regeren, maar om te ontvangen, om geregeerd te worden. Vat je dat? Dat ziet op Christus en zijn gemeente. De gemeente is er niet om te regeren. Ambtsdragers zijn er niet om te regeren, maar om te dienen. Christus is koning. Het ziet alles op Christus. Dus geliefde van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht kan dus geen sprake zijn. Ten eerste omdat het een gruwelijke en onnatuurlijke relatie is die God verboden heeft. En ten tweede omdat het huwelijk door God ingesteld ten doel heeft om zijn koninkrijk uit te breiden. Nou, dat is bij een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht onmogelijk. En het is een grove verkrachting van het door God ingestelde huwelijk. Dus als kerken dominees, of weet ik wat, daar enige opening in laten, dan zijn ze van God vervloekt. En onder zulke dominees moet je maken dat je wegkomt. Onder zulke kerken die daar een goedkeuring aan hechten. Ja, ze denken dat God nou barmhartiger is als in de tijd van Sodom en Gomorra. Denk je dat? Denk je dat nou werkelijk? Dan heb je een afgodsbeeld van God. Hij zal die peken en verbranden, net zoals Sodom en Gomorra. En al degenen die daar enige openingen geven. Die daar enige toelaatbaarheid aan schenken. Aan een homo zijn of homorelatie. Die zal God verdoemen als ze zich niet bekeren. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Regeringen en kerken die een toestemming en medewerking verlenen aan een homorelatie en die zelfs inzegenen, zal God slaan met de roede van zijn verbolgenheid en met de adem van zijn lippen zal die hun verteren. De PKN is een van God vervloekte kerk en die kerk zal net als Sodom en Gomorra verbrand worden en in de hel geworpen worden. PKN-dominees zijn een vloek voor de samenleving. Want ze maken deel uit van het sodomitische PKN-geheel. Daar kun je je eigen niet van onttrekken als je daar lid van bent. Nee. Elke PKN-dominee zal van de plagen ontvangen waarmee God die kerk slaan zal. Want dat zegt de Heer zelf. Lees Openbaring 18 vers 4 maar. En die hersteld hervormde kerk gaat dezelfde kant op als de PKN. Het is een verrot vleeselijke kerk die uitpuilt van valse leringen, ongeroepen en onbekeerde dominees. Waarvan er sommigen zelfs de gruwelijke zonde van het homo zijn geaccepteerd hebben. Maar God zal ze verdoen met het zwaard zijns monds. Anders is God geen God meer. En vele dominees in onze dagen hebben een godsbeeld die wedijvert met het godsbeeld van de islam. Maar geliefde God laat zijn woord niet vervalsen. En degene die het doen, zendt hij een kracht der dwaling, verharding en verwoesting. Geliefde, het is nog een wonder als je nog een sprekend geweten hebt. Dat is nog een wonder in onze dagen, want tegenwoordig groeit er een geslacht op. Die zijn al verhard voordat ze geboren worden. Ja. Vroeger hij nog beslag. Maar wisten de onbekeerden wie Gods volk was? Ja, wie zijn het nu? Maar hoe moet je ze aanwijzen? Waar zijn ze? Maar God gebiedt zijn volk een wereldse godsdienst te verlaten. En als je daarin kunt blijven zitten, zul je geslagen worden met de plagen die de 10 plagen in Egypte zullen overtreffen. Nou ja, goed. Het gaat hier dus over het door God ingestelde huwelijk. En het is dus goed, zegt het woord, dat een man zijn vader en moeder verlaten om een vrouw aan te hangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, tot één lichaam zijn, staat er eigenlijk. En dat zegt Paulus, dat is deze verborgenheid is groot. Maar niet zo groot dat we ze niet kunnen verstaan. Alleen door het geloof. Het woord laat zich alleen maar door het geloof verstaan. Niet door redenering, niet door de ratio. Het is een grote verborgenheid. Het huwelijk ziet op Christus en zijn gemeente. Zoals Christus voor zijn gemeente zorg draagt, zo heeft de man de plicht om zorg te dragen voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Om hun te onderhouden en te beschermen. Want de vrouw is het zwakkere geslacht en staat onder de man. Ze staat onder de man. Dat is geen degradatie, dat is een eer. Dus een eer. De vrouw heeft een ereplek. De man moet in het zweet zijn aanschijn zijn brood verdienen. En de vrouw mag thuis blijven, mag eten kopen, kleren, naaien. En al die lieflijke dingen. Dat zijn allemaal lieflijke dingen hoor. Een vrouw die, ja, ze zegt: Ik wil er ook wel eens uit. Oh, wil je er ook wel eens uit? Maar zo heeft God het ingesteld. Zo wil God het hebben. Ja. Dat de vrouw stille is. Met een stille, zachtmoedige geest. Welk is kostelijk voor God. Ja. En ook heeft de vrouw. Binnen de heilige huwelijkse staat. De huwelijksplicht. Om haar door God gegeven plaats te weten binnen het huwelijk. De orde waarop het huwelijk is gefundeerd. Hebben we u al gezegd. Die heilige scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. Ja, dat is de orde. En die geldt niet alleen voor het huwelijk, geliefden, maar ook voor het maatschappelijke en kerkelijke voor alle leefverbanden in deze wereld. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. God wil geen vrouwen in het ambt. Nee. Want hij wil dat de vrouwen in de gemeente zullen zwijgen. Dus dat betekent ook geen vrouwen in een maatschappelijk of politiek ambt. Nou ja, politiek is sowieso leugen en bedrog. Dus daar hoort ook een man niet in verstrikt te zijn. Christenen kunnen geen politiek bedrijven. En wie het wel beweert, die is een leugenaar. Politiek is bedrog. In de Bijbel kom je maar één staatsvorm tegen, dat is een monarchie. Een monarchie. En het was ook een verzonden geliefde, want het volk begeerde een koning tegen de wille Gods. Het was een theocratie. En God heeft zijn koning gegeven in zijn toren. Saul. Ja, die man was wel een grote man, waar iedereen tegenop zag. Maar hij verborg zich achter de vaat, omdat hij nog wat te verbergen had. Hè? Maar David had niks te verbergen. Hè? Kleine jongen, roodachtig, schoon van aangezicht. Samuel ging er 7 keer naast. Toen zegt de Heer, nee hoor, al die grote mensen, die zijn het niet. Hij zegt, die kleine, die heb ik verkoren. Die zal een koning zijn in mijn gunst. Ja, zo kan God nog een vloek in een zegen veranderen, geliefde. Hè? Maar allerlei politieke verbanden zoals we die nu kennen, democratie, komt in de Bijbel niet voor. Kerkelijk niet, politiek niet, maatschappelijk niet. Dat is een vervloekte staatsvorm. Democratie, meeste stemmen gelden. Is dat de scheppingsorde van God? Meeste stemmen gelden. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En als je die scheppingsorde verlaat, heb je smart op smart te vrezen. Dat is niet alleen particulier, persoonlijk, dat is ook kerkelijk zo. De kerken zijn gebouwd op een democratisch fundament, waarvan Christus niet meer het hoofd is. Daar moet je echt geen zegen van verwachten hoor. Dat heb God me laten zien. Zo is het niet, dat is niet naar de orde Gods. Nee. Meeste stemmen gelden in de kerk? Absoluut niet waar hoor. Dat vind je nergens in Gods woord. U zegt, maar de apostelen werden toch met gemene stemming gekozen? Ja, door Gods volk. Hoor je? Door Gods volk. De onbekeerden waren daarvan uitgesloten. En in het Oude Testament zag God zijn volk aan binnen het verbond. En al het volk moest zeggen amen. Er mocht niet één nee zeggen. En als er één nee zei, dan werd hij met vuur verbrand. Dus dat was ook geen democratie, hè? Nee. Daar moest de wil Gods gedaan worden. Dus dat betekent ook dat vrouwen niet in een maatschappelijk of politiek ambt mogen. De scheppingsorde beslaat het ganse openbare leven ten aanzien van de plaats van de man en de plaats van de vrouw. En in bijzondere zin betreft dat het huwelijk en in zijn algemene zin het openbare leven. Nou, de vrouw heeft een bijzondere plaats in het huwelijk, we hebben het al gezegd, namelijk onder de man. En dat is geen vernedering voor de vrouw, integendeel, dat is een bevoorrechte positie. Maar vrouwen, zult u verstaan dat eerst de vrouw gevallen is. Eerst de vrouw gevallen. En nou openbaart het woord waar de breuk geslagen is, daar komt God die te helen. Toen Christus uit het graf opstond, geliefde, heeft hij zich eerst geopenbaard aan Maria Magdalena. En als je daar iets van mag kennen, geliefde, dan zak je in de grond. Vanwege die genade Gods in Christus. Hè, dat God de breuk komt te helen daar waar hij geslagen is. Dus, als de man aan het ploegen is, dan mag de vrouw haar taak in huis waarnemen, geliefde. En getrouwde vrouwen in ons midden, wat hebben jullie toch een bevoorrechte positie. Want als de man in het zweet zijn aanschijnt, zijn brood moet verdienen, mag u thuis blijven, het eten bereiden, het huis op orde houden en de man het naar de zin maken. Niet vleeselijk hoor, er wordt hier niks vleeselijks bedoeld. Mooi, ja tenminste, als je je door God gegeven plaats mag verstaan. Hè? Maar nu heeft de vrouw ook een smart. He? Hoewel kinderen krijgen een zegen is, he? Het is een erfdeel des Heren, staat er toch geschreven, he? De Heer heeft toch gezegd, met smart zult ge kinderen baren. En denk erom mannen, dat het baren van kinderen voor de vrouw een smart is, want de barensweeën, wat de barensweeën aangaat, niet wat het kinderen krijgen aangaat, he? Want als de barenste kind geboren is, dan kijkt de moeder alleen maar naar het kindje, en is ze de barensweeën vergeten. Maar wel door welke weg het gaat. Hè? Tijdens het baren moet de man zijn vrouw meehelpen baren. Ja. Spreek ik nou Frans of... Maar haar alle hulp en steun verlenen die zij daarbij voor nodig heeft. Hè? En het lijkt mij voor de vrouw zeer smartelijk als zij een kind moet baren terwijl haar man daarbij niet aanwezig kan zijn. Of niet aanwezig is. Dat moet dus voor zover mogelijk is vermeden worden. Man en vrouw zijn binnen het huwelijk nauw op elkander aangewezen, op elkander betrokken. Zo heb God dat gewild. De man moet niet zijn vertier buitenshuis zoeken, maar in zijn eigen huis. Dat geldt ook voor de vrouw. Ze moet haar vertier niet zoeken buitenshuis, maar bij haar eigen man. Zo wil God het. Want man en vrouw. In de heilige huwelijkse staat is niet twee, maar één vlees. Twee personen verbonden in de band van het huwelijk. En dat maakt hen tot één. We zullen er eerst eens van zien. En wel van de 128e psalm, daarvan het tweede zangvers. Psalm 128, vers 2. Tegenstellingen bestaan, want man en vrouw staan niet tegenover elkaar, ook niet naast elkaar, want er zijn het nog twee partijen. Nee, ze staan achter elkaar, ze staan voor elkaar in. Als de man niet thuis is, vrouw, dan neem je die taak waar, zoals de man dat wil. De vrouw moet spreken gelijk de man, niet een andere taal spreken. De vrouw gaat op de man lijken als het goed is. Echt waar, hoor. Soms uiterlijk ook nog. Ja, als je een lelijke man hebt, dan hou je daar misschien niet van. Maar. Het is alles bedorven door de zonde, ook het huwelijk. Niet bij God vandaan, hoor, want het huwelijk is heilig. Hè? Maar het is alles bedorven door de zonde. God heeft geen lelijke mensen geschapen. Echt niet. Je moet maar denken dat Eva, die was de knapste vrouw van de wereld. Er is nooit zo'n knappe vrouw geweest als Eva. Er is ook nooit zo'n knappe man geweest als Adam. Maar toen ze in de zonde gevallen zijn, ja, toen zal Eva wel gelijk rimpels op haar gezicht gehad hebben. Dat komt door de zonde hoor. Dat komt door de zonde, alles komt door de zonde. Haaruitval, hè? Ziektes, noem maar op. Komt alles door de zonde, geliefde. Maar God heeft het al zo niet geschapen. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dus kun je nagaan, geliefde, hoe schone schepselen Adam en Eva geweest zijn. Dat kunnen wij niet meer indenken. Dat kunnen we alleen maar nog door genade verstaan. Hoe dan? In Christus. Hij is schoner dan de mensenkinderen. Genade is in zijn lippen uitgestort. En alles wat adem is, is gans begeerd. Kijk, daar hervind je die schone schepping. Het begin der schepping Gods. Dus het is alles in Christus. En geliefde, man en vrouw zijn dus gelijkwaardige partners. Om het zomaar eens met een, ja, dat is ook een verdoemd modern woord, partners. Hè? Maar ik weet nou even geen ander woord. Maar ieder heeft zijn eigen door God gegeven plaats. Hè? De man staat boven de vrouw, niet op een autoritaire wijze. Hè? Niet op zo'n wijze als Mugabe of zoiets. Hè? Hier ben ik. Hè? En die vrouw, nou ja. Maar nee, kracht is de scheppingsorde. Zo wil God het. Hè? De man is hoofd van het gezin, hoofdverantwoordelijk. En de vrouw ziet toe dat ze de man vrezen. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Hè? Dus hier wordt geen onbekeerde mogelijkheid opengelaten. Het is alles in den Heere. De man is profeet, priester en koning in zijn gezin. Tenminste, dat behoort zo te zijn. Hè? Niet de vrouw. Niet de vrouw. De man is profeet, priester en koning in zijn eigen gezin. En een vrouw die haar eigen man niet onderdanig is, kan moeilijk een gelovige vrouw genoemd worden. Want de onderdanigheid van de vrouw jegens de man wordt hier verbonden met het onderdanig zijn aan de Heere. Dus in het geloof. Ja, nu zijn er natuurlijk eens de verhoudingen. Die zijn zo door de zonde geschonden, geliefde, hè, dat er veel mannen in onze dagen zich als een pantoffelheld gedragen. Hè. En de vrouw, er zijn veel vrouwen, hoe noemen we dat, met haar op de tanden. Ja, nou, zo'n vrouw zou ik niet moeten. En die vrouwen die met haar op de tanden, die nemen dan het initiatief in alles. Maar zo wil God het niet hoor, zo wil God het echt niet hebben hoor. Ten eerste heeft God geen pantoffelhelden geschapen. Maar man en vrouw schiep hij hen. Hè? Daar moet je eens over nadenken. Over dat ene woord man en over dat woord vrouw. Hè? God heeft de vrouw niet geschapen met haar op de tanden. Maar een harmonieuze vrouw die haar plaats weet binnen de heilige huwelijkse staat. De vrouw is aan haar eigen man gehoorzaamheid verschuldigd. Niet in een slaafse zin zoals de Turken. Ja, als een vrouw maar één verkeerde stap zet, dan krijgt ze een klap. Dat ze helemaal blauw ziet, maar zo is het niet. Zo heeft God dat niet gewild. Nee. De vrouw is aan haar eigen man gehoorzaamheid verschuldigd. Niet in slaafse zin, maar krachtens het huwelijksverbond. En ten tweede, uit liefde. We hebben op dat huwelijk gezegd, geliefde, dat het huwelijk... Dat is een trouwverbond. Daarom heet het ook trouwen. De liefde staat niet bovenaan. Als je dat denkt, maak je wel een vergissing. De trouw staat bovenaan. De trouw. Hoor je het? De trouw. Daarom heet het trouwen. Het is een zoen- en zoutverbond. Als een soldaat het leger in gaat, geliefde, dan gaat hij niet het leger in van, nou ja, dan gaat hij niet van kwijlend verliefde, gaat hij naar het front. Nee. Maar omdat de plicht, omdat de trouw hem roept. Trouw zijn aan je land. Trouw zijn aan je koning. Trouw zijn aan het onderdeel waarin je gesteld bent. Trouw zijn aan de officieren die over je geplaatst zijn. Daar geldt de trouw, niet de liefde. Nou is het liefde wel het middel om vruchtbaar te zijn. Ik heb al gezegd, ik zou een huwelijk zonder liefde, ik heb ze wel gezien hoor, die huwelijken zonder liefde. Dan zit de vrouw bovenop zolder en de man in de kelder. Nou, gefeliciteerd met zijn huwelijk. Maar ik wil wel zeggen dat niet de liefde bovenaan staat, maar de trouw. Hè? Ja. De liefde is wel geboden, hè, om een huwelijk aan te gaan, maar toch staat de liefde niet bovenaan in het huwelijk. Ja, dat is bijbeltaal. Hè? Dat lijken al paradoxen. Hè? Binnen het huwelijk regeert de trouw, niet de liefde. Daarom heet het huwelijk ook trouwen en niet liefhebben. Nou goed. U zegt, kan de trouw wel functioneren zonder de liefde? Ja, dat kan. Zuiver uit plichtbesef. Dat kan. Een soldaat kan een hekel hebben aan het soldaat zijn, hè, als die voor zijn nummer moet opkomen. Maar als hij het leger in moet voor zijn nummer, hè, dan is hij geroepen om getrouwd te zijn als een opdracht. Hè. Anders ben je een deserteur. Ontrouwe soldaten zijn deserteurs. Hè, en die naam wil toch graag niemand dragen. Nee toch, dat is ook binnen het huwelijk. Als je de trouw niet bovenaan zet, jongen, dan ben je een deserteur van je eigen vrouw. En zo is het ook andersom. Trouw! Je moet trouw zijn aan je vrouw en blijven. En vrouwen, je moet trouw zijn aan je man en blijven. Dat nooit schenden. Ja, dus huwelijken zonder liefde hoefden niet. Ja, dat hoeft niet per se slechte huwelijken te zijn. Maar als de trouw maar wel bijbels functioneert. En ik ben het met u eens dat een huwelijk van louter plichtmatige trouw, dus zonder liefde, wel een vreselijk koude relatie moet zijn. En dat wens ik ook niemand toe, want de liefde is het middel om vruchtbaar te zijn, hè, om de harmonie te bewaren. Hè. Mensen, een mens is een harmonieus wezen. Een mens is ook een sociaal wezen. Hè. Dat heeft God gezien. En het heeft God niet goed gedacht dat een man alleen zij. Hè. Een mens is een sociaal wezen om te communiceren. Nou, dat doe je ten eerste met je eigen vrouw. En dan ga je een auto kopen en dan ga je dat eerst overleggen met je vrouw. Ja, ik ben ook zo'n eigenwijs mens. Ik koop eerst een huis en denk, nou, die vrouw zal dat wel goed vinden. Nou heb ik zo'n goede vrouw van de Heere gekregen. Die zegt, nou man, het is alles goed wat je doet. Ja. Ja. Maar geliefde, u verstaat me toch, hè? Daar moet communicatie zijn binnen het huwelijk. En er kan een communicatie zijn zonder woorden. Versta je dat? Een blik zegt soms meer dan 1000 woorden. Versta je dat? Ja. Maar zonder de liefde kan het huwelijk ook niet functioneren. Want kijk, zonder cement kun je geen stenen metselen. De liefde verbindt. De liefde is de band der volmaaktheid. Dus zonder liefde, ja, zonder cement kan je geen muur metselen. Dus. Maar dat is de tweede roeping binnen het huwelijk. Hè. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Hè. De eerste roeping was hulpen tegenover. De tweede roeping, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Maar ik heb u willen zeggen, geliefde, dat niet de liefde, maar de trouw bovenaan staat binnen de heilige huwelijken staat. Hè. Het huwelijk is een zoutverbond waarin de man, de vrouw, zijn trouw beloofd heeft en andersom. Een geliefde belofte maakt schuld, zegt het spreekwoord. Dus daar kom je, hè, daar kun je eigenlijk nooit op verheffen van, nou ja, ik ben nou eens een goede man voor mijn vrouw. De beste mannen zijn schuldige mannen. Gij zijt schuldig, zegt het woord, uw eigen vrouwen lief te hebben. Hè? Nou, dat houdt het in, hoor. Maar kijk, lief hebben, hè? Ja, dat gaat nog wel. Als je je eigen kan handhaven, dat gaat nog wel, hoor. Maar nou eens lief hebben, verstaat het woord. Dat is zelfverloochenende liefde. Hè? Zelfverloochenende liefde. Dus dan zet je je eigen maar eens aan de kant, man, om je vrouw een plezier te doen. Ja, niet in de zonde. Zo wordt dat niet hier bedoeld, hoor. In den Heere. Hè? Om het goede, hè? Om het goede voor je vrouw en kinderen te zoeken, geliefde. Daarbij heb je de hulp des Heeren nodig. Niet als een hulpje, hè? Maar als een hulp met een hoofdletter. En dus de man die moet veel verkeren aan de troon van de genade. Dat geldt ook voor een vrouw natuurlijk. Hè? Maar de man is priester. Priester is een gezin. Dus de man die gaat daarin voor. Dat is een voorganger. Ja, een voorganger is een gezin. Hè? Een man bidt hardop aan tafel. Hè? Ik hou niet van die stiekeme gebedjes, daar hou ik niet van. Ja, maar u zegt, ik heb niet de gave, heb ik niks mee te maken. Je bent priester in je gezin, zo op God je dat God heb je in die roeping gesteld. Dus een beetje maar hakkelend en stotterend. Dat geeft de Heer niet om. Hij hoort het gekeer van de jonge raven en het gepiep van de zwaluwen. Dus dan mag je ook wel stotteren voor de Heer, hoor. He? Hij haat een welsprekend gebed als het maar uit je hart komt. En dan zeg je, Heer, mijn hart is zo leeg als een leeg vat. Maar wil u het nog eens vervullen? En wil u dat huwelijk wat we zijn aangegaan, onder de aanroeping van uw naam zegenen en bevestigen, opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid en opdat we kinderen, hè, Hanna, ja kijk, daar heb je het nou, hè. Dat is nou een kostelijk voorbeeld, Hanna, hè, die was onvruchtbaar, die werd gepest of geplaagd door Peninna, hè. En zegt Peninna, zegt, ja, zie je, ik heb weer een dikke buik, hè. Jij niet, hè. Ik ga weer een kind baren, hè. Ik heb er al zoveel. En die kon ze tellen, op de vingers kon ze tellen. En Hanna zegt, ik heb niks. Nou komt Hanna voor God in die tempel en zegt Samuel, nou, dat is gelijk een dronken vrouw. Hè. Ze heeft zich beschonken. Ja, die was nou hoge priester. Was nou een dominee. Maar Hanna lag daar in het geloof, te worstelen voor God. En zegt, heren, nou ben ik onvruchtbaar. Nou ben ik onvruchtbaar door de zonde. Door mijn eigen zonde, heren. Maar gij zoudt gij het in Christus nog wel eens willen herstellen. In dat beeld Gods, hè, dat uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid. En toen heb God dat gebed verhoord, geliefde. Toen heb God dat gebed verhoord. Ja, toen mocht Hanna kinderen voor de Heere voortbrengen. Want waar kwam Samuel op terecht? Hè? Op toneel? Of in Hollywood? Of werd het een metselaar? Of een timmerman? Nee. Samuel moest dominee worden. En ze zeggen, Heer, als ik dat kind baart, is dat kind voor u. Nou, vrouw, als je zo kinderen mag baren. Er zijn vele moeders in het verleden, geliefde, in ons nageslacht, die hebben God aangeroepen om kinderen voor het koninkrijk van God te baren. En Samuel mocht dienen in de tempel. En hij mocht daar de theocratie gestalte geven, geliefde. Dus, waar zijn we gebleven? Ja. Dus de liefde staat niet bovenaan in het huwelijk, maar de trouw. En als de trouw bovenaan staat, geliefde, dan bedoel ik ook Gods trouw. Want zo trouw zijn we niet, hoor. Moet je maar niet denken. Zo op God het ingesteld, hè? Maar wij hebben de trouw. Wij hebben Gods trouw verre van ons geworpen. We wilden zelf regeren. We wilden zelf de dienst uitmaken. We hebben naar de duivel geluisterd. Maar je kan de Heere erop aanspreken. Dan zeg je, Heere, het huwelijk is toch heilig gebleven omdat het uw instelling is. Dan mag je de Heer op aanspreken. En dan zeg je, wil gij daarin ook ons heiligen, opdat we beide onze plaats weten. En geliefde, dan bedoel ik dat ook natuurlijk in geestelijke zin, want Paulus zegt, het ziet op Christus en zijn gemeente, geliefde. En als je dat daarvan loskoppelt, als je dat loskoppelt van die scheppingsorde, dan krijg je een gruwelijk huwelijk, een vleeselijk huwelijk, waarin het vlees regeert en het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet en het kan ook niet. Maar laat de Heere de dienst uitmaken in je leven. Laat u met God verzoenen. Dan zorgt u ook voor de rest. Dan zorgt u voor alles. Ja. Nou, geliefde, het huwelijk mag nooit ontbonden worden. Want het huwelijksverbond geldt tot de dood een scheiding maakt. Hè? En dat is geestelijk ook zo. Van nature zijn we door het verbond der werken gebonden aan de wet. Doe dat en gij zult leven. Maar zijn we aan de eerste man, hè, aan de eerste Adam gestorven, dan geldt ook de wet van dat verbond niet meer. Nee, moet je maar lezen Romeinen 7. Hè, dat is de wet des mans. Dan is de wet des mans aan een einde gekomen. En een weduwe mag een andere man trouwen, dat is geoorloofd, hè? Dat zegt Gods woord. Maar geliefde, Christus trouwt niet met getrouwden, geestelijk te verstaan, hè? Maar met een reine maagd. Hij trouwt geen oude mens, maar een nieuw schepsel. Dus de vrouw is haar levenslang aan haar man gebonden en andersom, en de man levenslang aan zijn vrouw verbonden door de heilige huwelijksband. Een goed huwelijk valt nooit uit elkaar. Nooit. Want wat God samengevoegd heeft, dat wordt door hem niet gescheiden. Nee. En het mag daarom door mensen ook niet gescheiden worden. Hè? Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Binnen een goed huwelijk bestaat ervoor geen enkele behoefte. Ook niet als de liefde bekoeld is, want de trouw staat boven de liefde. Dan hebben je vrouw trouwt en dan zeggen, ja, mevrouw is zo chagrijnig geworden. Of weet ik van wat voor eigenschappen je dat mens toemeet. Nou, dan moet je maar zelf weer eens in de spiegel kijken. Want, om je eigen dood te schrikken wie je zelf bent. En als je daar weer eens als een verdoemelijke zonder op de grond terechtkomt voor God. Dan zeg je, Heer, u hebt me de beste vrouw gegeven die ik maar hebben kon. Als dat het niet is, mensen, dan heb je geen goed huwelijk. Ja, binnen een goed huwelijk is er geen enkele reden, enkele behoefte aan scheiden, wat zo in onze dagen gewoon schijnt te worden. Hè? Ze scheiden maar en ze hertrouwen maar. En kerk en dominees die zegenen het in. En ze weten niet en ze beseffen niet dat de gruwelijke toren van God erop rust. Kerken zijn bedelen geworden. Al die gescheiden mannen en vrouwen hertrouwen en inzegenen. Het is één groot bordeel. En zo wil God het niet. Scheid ganselijk niet, zegt hij. Maar geliefde, je hebt elkaar niet zozeer liefde, maar wel trouw beloofd. Hè? Binnen het kader van de heilige scheppingsorde. Hè? God het hoofd van Christus nogmaals. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Dus vrouw, wees uw eigen man onderdanig, niet als een sloofje of als een slaafje, maar getrouw. He, want dat is de wil van God. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man, en de man het hoofd van de vrouw. De man is het hoofd der vrouw, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam was hoofd van het scheppingsverbond, niet Eva. De vrouw is wel als eerste mens gevallen en daarom moet zij haar schuldige plaats weten binnen het huwelijk. Hè? Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden, zegt het woord, in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Ja, geliefde, nou daar heb je Christus voor nodig, hè? Om in deze wereld matig te Maar kijk, dat is niet matig, dat is niet zomaar van nou ja, nou zal ik eens matig gaan leven, dan ga ik van 3 weken vakantie naar 1 week vakantie, dan ga ik van 8 boterhammen per dag naar 4 boterhammen per dag, en dan ga ik van 3 glazen wijn naar 1 glas wijn, en dan ga ik matig leven. Nou, dat is vleeselijke matigheid. De matigheid die hier bedoeld wordt is geestelijk. Geestelijk, geloofsmatigheid, geloofsmatigheid. Weet je wat geloofsmatigheid, zou ik... Die oude tante Margie zei is, jochie, zoek geen grote dingen, zoek ze niet. Maar God brengt een kwaad over alle vlees. Daar heb je nou die geloofsmatigheid. En mensen hebben zoveel verwachting van het leven, ook soms ook na ontvangen genade. Hè? En God gaat grote dingen doen, en gaat heel de wereld bekeren. Hè? Nou, God doet alleen maar grote dingen, maar vaak onzichtbaar voor het vlees. Hè? Onzichtbaar voor het ongeloof. Hè? Als je nou door de Heer mag wedergeboren worden, dan ga je pas die dingen zien. Dan ga je pas zien dat God wonderen doet. Soms doet de Heer wel zoveel wonderen. Zulke wonderen, hè, dat, ja, dat ieder mens dat bekennen moet. Hè, maar ze worden daardoor niet bekeerd. En dus daar zien ze eigenlijk het wonder niet van in. En ze zeggen, tjonge jongen, dat is toch een wonder. Ja. En ze snurken gewoon verder. Maar als je wedergeboren mag zijn, hè, door een levende hoop in Christus, hè, dan ga je des Heren werkingen ga je opmerken. Hè? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hè? Soms in de voorzienigheid, in de omstandigheden, lieve Lydia. En dan ga je opmerken hoe de Heren werkt, hè? Ook binnen het huwelijk. Ja. Dus de man als hoofd der vrouw heeft een bijzondere plaats binnen natuurlijk, want de man is geroepen om profeet, priester en koning te zijn in zijn gezin. He, dus de man die heeft een ambt te vervullen, het ambt aller gelovigen. Een door God gegeven ambt, he, als hoofd van het gezin, als hoofd der vrouw. En als een man zich gedraagt als een patoffelheld, dan zal die God er nooit in meekrijgen. Dat moet je nooit denken. God wil dat de man zich als hoofd van het gezin, als hoofd der vrouw, gedraagt. Als dat niet zichtbaar wordt in leren leven, dan ben je geen man, maar een dwaas. En de dwaas weet niet wat hij ziet, want zijn oordeel is verduisterd. Daar kan ik wel een preek over houden, wat de Bijbel bedoelt met het woord man. Man is mannelijk. Vrouw is vrouw. Een vrouw heeft vrouwelijke dingen. Een man heeft mannelijke dingen. En in onze dagen willen ze dat vermengen. Dan is man zijn een soort rollenpatroon geworden. Maar er zei eens een dominee tegen een vrouw die dat beweerde. Hij zegt, vrouw, u kan in verwachting raken, ik niet. Dus het heeft niks met een rollenpatroon te maken. Het staat in de heilige scheppingsorde. Man en vrouw schiep hij hen. Een man is mannelijk, donatief. Een vrouw is vrouwelijk, receptief. Ja, ik ken die dingen wel zoveel keer herhalen, geliefde, want in onze dagen worden daar vreselijke aanslagen op gepleegd. Vreselijke aanslagen op het huwelijk gepleegd. Vreselijke aanslagen op het vrouw zijn gepleegd. Een vrouw moet zich als een soort manwijf gedragen. Hè? En mannen zijn een beetje viswijven geworden. Hè? Ja. Nou, Gideon die stuurde wel 20.000 van die viswijven naar huis. Hij zegt, ga jullie de vaat maar wassen. Hij zegt, want jullie zijn geen mannen. Jullie zijn geen mannen. Hij zegt, durf met jullie de oorlog niet in. Durf het niet. Hij zegt, want als je één mondje hebt, hij zegt, de grill wil moord in brand. Een man is mannelijk. Een man mag niet huilen. U zegt, een man mag niet huilen. Ja, voor God. Maar was je tranen voordat je de wereld, voordat je je eigen onder de mensen begeeft. U zegt, hebben mannen geen emotie? Jawel. Jawel. Want de mens is een emotioneel wezen. Maar als het naar de sentimentele kant neigt, dan krijg ik braakneiging. Een man is niet sentimenteel. Het is geen sentimenteel wezen. Een man is mannelijk. Vrouwen zijn meer gevoelsmatig. Een man heeft het verstand gekregen om te regeren. Dat is ook bedorven door de zonde natuurlijk. Maar ik bedoel, daar doet God niks van af. Krachtens de heilige scheppingsorde. Een man heeft verstand gekregen, u zegt de vrouw niet. Kijk, nou vlieg je weer van het ene uiterste naar het andere. Ja, natuurlijk heeft de vrouw ook verstand gekregen. Maar de vrouw, die handelt meer gevoelsmatig. De vrouw is een gevoelsmens. De man is een verstandig wezen. Ja, zo was het in de staat der rechtheid. Dat is allemaal bedorven door de zonde. Maar ik bedoel, die dingen houdt God wel overeind. En die dingen die wil de Heer herstellen. Door waarachtige wedergeboorte en bekering. Daarom staat er ook dat de man moet bij zijn vrouw wonen met verstand. Niet met gevoel, met verstand. En wat is dat, geliefde? Daar heb je het woord bij nodig. Daar heb je het woord bij nodig. Laat je onderwijzen door dat woord. Want anders weet je je plaats niet. Daar heb je het weer. Een man staat onder Christus. Dus dan maak je niet zelf de dienst uit. Maar dan ga je naar je hoofd. Mannen in ons midden. Dan ga je naar je hoofd. Om raad te vragen. Want zijn naam is raad. Dan ga je naar je hoofd. Om wijsheid te vragen. Want hij is geschonken. Tot rechtvaardigheid. Heiligmaking. Wijsheid bij God. Ik heb geen verstand. David zegt, ik heb geen menselijk verstand. Maar Christus was zijn wijsheid geworden. Christus was zijn verstand geworden. Kijk, zo werkt het nou binnen de heilige, goddelijke scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. En dan zegt de man niet, nou ja, dan ga ik het eens even uitvogelen. Van hoe ik dat nou even... Nee. Ik heb eens voor een heftige, voor moeilijke gevallen gezeten... Geliefde in de technische wereld. En dan zat ik voor een machine, voor een hefdruk. En dan zei ik, heren, nou weet ik het niet meer. Nou weet ik dat ding niet te herstellen. Want ik heb er geen verstand van. En dan gaf God mijn verstand met goddelijk licht bestraald. U zegt, ja. Ja, ik kwam eens een man tegen. Hij noemde zijn eigen ook een christen. Hij zegt, maar ja. Ja, hij zegt, je moet het natuurlijk niet... Hij zegt, ik ken die hendel van die hefdruk, van die mast naar boven. Dat ken ik zelf. Hij zegt, ja, als dat moeilijk wordt, dan moet je natuurlijk wel bidden. Hij zegt, maar al die makkelijke dingen ken je zelf. Oh ja. Nou, dat is een bewijs van je ongenade. Dat is een bewijs van je ongeloof. Kijk, als je nou net wedergeboren bent, geliefde, dan kun je nog over geen strootje heen stappen. Zo afhankelijk worden van de Heer. En als dat zo mag zijn in de heilige... Een mens kent wat hoor, een mens presteert wat, een mens doet wat. Hè? En het wordt alles businesswijs opgelost. Hè? Mensen hebben God niet meer nodig, want ja. Dan moest het ook laten gelden. Nee mannen, zoek den Heere in alle dingen, niet in sommige dingen, in alle dingen. Vraag de Heer om wijsheid, om je gezin te regeren, om je kinderen op te voeden. Hè? In de vrezen des Heeren. Ja, u zegt hem ook zelf te vrezen des Heeren deelachtig zijn. Ja, maar je mag de vrezen des Heeren, mag je niet missen. Dat is geen recht hoor. Dat is geen recht. Dat we gevallen zijn, daar hebben we geen recht mee verworven om onbekeerd maar voor te blijven leven. Nee, want er staat in dit hoofdstuk dat ik u heb opgelezen. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden. Sta eruit op. God wil niet dat je erin blijft liggen. Sta eruit op. U zegt, hoe zal ik dat nou in eigen krachten doen? Onmogelijk, onmogelijk. Mocht ik nou eens in die onmogelijkheid gebracht worden, geliefde, voor God. Dat er een roepen geboren wordt. Hè? Gelijk die moordenaar het kruis. Was aan het eind van al zijn kunnen en kennen gekomen. Kon zijn vlees niet meer bewegen. Kon nog geen vinger bewegen. Ja. Dan gaat hij zijn vonnis eigen. Maar kijk. Dat is nou een bewijs van de rechter ontdekking, gewillige strafaanvaarding. Zij dat onthouden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Die man die kon geen man meer wezen. Die werd man af. Ja. Die werd een zonde voor God. Een zonde voor God. En dan gaat hij roepen. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Of ik nou in de hel verkeren moet. Maar gedenk nog maar. Gedenk nog aan me, want dat zal mijn hemel zijn, zegt hij. En toen werd hij gezet, toen werd hij overgeplaatst van het koninkrijk der duisternis. In het koninkrijk van eeuwig licht. Om wat? Om een man te zijn in Christus. Want dat wordt hier onder het rechte man zijn verstaan en bedoeld. Hè? Man en vrouw. Ja, vrouw. Vrouw dat ziet op de gemeente. Vrouw is vrouwelijk. Hè? Vrouw dat ziet op de gemeente van Christus. Hè? De Christus, het hoofd van de gemeente. Kijk, hè, want dat ligt er niet achter, maar dat staat erboven. Christus, het hoofd van de gemeente. Hè? En de kerk wordt met de vrouw vergeleken. Hè? De vrouw in de woestijn die het kinderke moest baren, moest vluchten, omdat de duivel dat kinderke wilde verslinden. Daar heb je de kerk. Dat is de kerk. De kerk is vrouwelijk, hè? Om te ontvangen. Daar heb je het. Genade is alleen te ontvangen. Moet je gegeven worden. Ja. Niet in een fatalistische, nou ja, het moet je maar gegeven worden. En maar weer doorbraken. Nee. Als je nou in die nood gebracht mag worden, hè, gelijk die vrouw vervolgd werd hè, door de duivel, ze moest de woestijn in vlucht. En dan komt de aarde, komt die vrouw te hulp. Dan heb je de kerk, hè, want God zorgt. Hè, die bruid die zat in de kloven der steenrotsen. Ja, dat was die vrouw in de woestijn. Hè, ze was zwanger. He, om het kinderke te baren, om kinderen voor Christus voor te brengen. He, zo moet het functioneren. Zo wil God het dat het functioneert. En dat is onmogelijk om aan die opdracht te voldoen, geliefde. Maar die opdracht wil God nou zelf vervullen. He, in alle standen van het huwelijk, in alle moeilijkheden van het huwelijk, in alle... Want kijk, de Heer zegt ook op een zekere plaats, ja... Als je nou een huwelijk aangaat, dan moet je man en vrouw, die hebben veel smart. Want een ongetrouwde zoekt de Heere te behagen. En de getrouwde, die zoeken, ja, een man zoekt zijn vrouw te behagen. Ook een natuurlijk huwelijk. Ik ken wel goede huwelijken van wereldse mensen. Die mensen zijn elkaar levenslang trouw gebleven. Dat doet God ook nog in zijn algemene genade. Hoor. Denk erom. Maar... De Heer wil het geestelijk, want zijn koninkrijk is geestelijk. Hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Daarom, dat huwelijk geliefde, dat ziet op Christus en zijn gemeente. En de man, die hebt daar een roeping te vervullen, maar ook de vrouw. Hè, de vrouw, die is als hulpe tegenover de man, om de man ook in raad en daad bij te staan. Hè. Vrouwen die hebben soms, in sommige dingen meer licht als mannen. Ja, ik zeg het op mijn eigen schaamte. Maar een man mag nooit op de raadgevingen van zijn vrouw gaan drijven. Kijk, daar zit altijd een gevaar weer tussen. Kijk, toen zeg even tegen Adam. Ja, maar ik heb zo lekker van die vrucht gegeten. Moet je ook eens een hapje van nemen. Het is tot zijn val geworden, geliefde. Dus nee. Eva had naar de man moeten gaan. Die had zeggen, Adam, die duivel die zit me te verleiden. Ze zegt, maar ik heb hem afgewezen. Maar jij moet hem te woord staan, want jij bent mijn hoofd. Dat had nou de rechte positie van Eva geweest. Maar ze wou het zelf oplossen zonder haar hoofd. Zie je, ze verliet die heilige scheppingsorde. En dat werd haar tot een val. Dus geliefde, blijf binnen die scheppingsorde. Binnen je huwelijk, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Want gehoorzame kinderen, ja die zijn er niet. Maar Christen, maar de Heere kan je nog gehoorzaam maken. Hè, als je een nieuw hartje krijgt en een nieuwe geest. En dan ga je je ouders gehoorzamen. Hè, net zoals de vrouwen hun mannen gehoorzamen. In alles, dat is ook wonderlijk dat het er staat. Vrouwen, wees uw mannen gehoorzaam in alles. In alles. Er staan niet alleen in de goede dingen. Nee, er staat in alles. Maar geliefde, u begrijpt dat dit ook weer in het geloof bedoeld wordt. Want een vrouw hoeft een man niet te volgen. Stel je voor, er zijn ook van die hondsmonsterlijke mannen. Die er hun eigen vrouwen verkopen in de prostitutiewereld of iets dergelijks. Nou, daar hoeven vrouwen de man niet in te volgen. Dat begrijp je natuurlijk. Nee, als vrouwen tot zonde gezet worden door haar eigen man, dan zeg je, man, ik moet God meer gehoorzaam zijn als de mensen. Vat je dat? Dat is ook binnen natuurlijk is dat het gegeven. Een man kan zijn vrouw nooit verplichten en andersom ook niet tot zonde. Dat is een gruwel voor God. Dus dat in alles, dat betekent door het geloof, in alle geloofzaken, in alle zaken die redelijk zijn, in alle zaken die het huwelijk aangaan en die in het kader staan. Ja, we zijn wel dik over de tijd heen, geliefde. Ik ben nog lang niet uitgepraat. Nou ja, was ik maar eens uitgepraat. Dan kon je de stem van de Zoon van Gods nog eens vernemen, geliefde. Want als jij nou onder deze prediking als dood voelt, onder de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Hè? En dan ga je verstaan, want die zullen leven, dat betekent dat je ook verstand krijgt met goddelijk licht bestraald. En dan ga je de dingen van God en goddelijke zaken ga je verstaan. Hè? Want een natuurlijk mens verstaat die dingen niet, ook al denkt hij dat hij dat verstaan kan, hè, met zijn ratio. Je verstand staat God in de weg, hoor. God legt het in je hart en dan begrijp je er niks meer van. Dat is nou het wonder, hè? Een wonder is niet te begrijpen, kinderen. Nee. Dat is alleen maar te bewonderen. God laat zich alleen maar bewonderen. En dan gaat die man God bewonderen, omdat hij zijn huwelijk zo gezegend ziet, hè? In kinderen, in een lieve vrouw. Maar geliefde, het zal toch een keer op een einde lopen, dat huwelijk, dat aardse huwelijk, hè? God wil dat we een geestelijk huwelijk, dat we in geestelijke zin een huwelijk aangaan met Christus. Ja. En nou is het wonder, geliefde, nou hoeft die vrouw in het geestelijke nooit naar die man te vragen, want het is net andersom. Hè? Christus vraagt naar zijn bruid. Hè? Waar zijt gij? Adam, waar zijt gij? Ja. En toen moest Adam tevoorschijn komen, hij had zichzelf schorten gemaakt van vijgenbladeren. De Heer zegt, trek uit die boel. Hij zegt, want ik ga je overkleden met een huwelijkskleed. Want zonder een huwelijkskleed, zonder een bruiloftskleed, zullen we niet kunnen ingaan in de bruiloft des lams, geliefden. Maar wat zou dat een wonder wezen, mannen? Wat zou dat een wonder wezen, vrouwen? Als je elkaar mag terugzien aan die heilige dis in de eeuwige heerlijkheid, waar Abraham zit, waar Lazarus zit in Abrahams schoot, als de bruid van Christus, waar Mozes zit, waar de aartsvaders zitten, waar de patriarchen aan zitten, waar Rachel zit, waar Lea zit, waar Eva zit, waar Rebecca zit, waar al de heiligen aan zitten, als de bruid van Christus, waar Christus zijn bruid gaat voorstellen aan de Vader. Zonder vlek en zonder rimpel. En geliefde, als je in dat wonder komt, geliefde, als de Heer je daartoe verkoren hebt, dat is zo'n wonder, geliefde. Want dan kun je nooit meer uitvallen uit dat geestelijke doel. De Heer die krijgt nooit berouw van zo'n roeping. Ja, als die je geroepen hebt, gerechtvaardigd hebt en geheiligd hebt, komt hij nooit meer op terug. Om te zeggen van nou maak ik het er niet. Nee, nooit meer. Nooit meer. Want hij is de getrouwe. Hè? Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En geliefde, dan leer je jezelf kennen als een ontrouw, als een verbondsbreker. Hè? Als een doorbrenger in deze wereld. Als een verbrasser van je tijd en van je geld en van je goed. Hè? Dan is het nog een wonder, geliefde, dat we hier nog zo bij elkaar zitten. Zoals we hier mogen zitten. Hè? Als wonderen van Gods langmoedigheid. Ja, sla toch eens acht op die goedheid des Heren. Op die onderhoud, op die scheppende, herscheppende en onderhouder en behouder des lichaams. En dat alles om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. We hopen er deze avond nog verder over na te denken, zo de Heren willen beleven. Zegenen de Heren. Het huwelijk, zoals hij het hebt ingesteld in die goddelijke scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. Om Jezus wil. Amen. Heren, mocht gij het alles in ons leven herstellen. Want wij hebben het bedorven en verdorven. Tot op de bodem van ons bestaan. Maar gij hebt uw lieve zoon gezonden. Niet om die bodem te helen, maar om hem eruit te slaan. Opdat hij ons fundament worden tot in eeuwigheid. En wij als levende stenen mochten worden samengevoegd. Als een woonstede Gods in de hemel. O Heere, mocht gij onze kinderen en onze kindskinderen bekeren. Mocht gij ze een nieuw hart geven. Dat wij met ons en onze kinderen u mochten vrezen. Het allerhoogste en eeuwige goed. Vergeef ons al onze zonden. Onze huwelijkszonden, o Heere, ze zijn ontelbaar. Maar mocht gij ons als een reine maagd, gewassen en gereinigd in uw bloed, uw bruidskerk zijn, o Heere. Want gij wil niet zonder uw bruidskerk zijn. En mochten we daartoe verkoren zijn, mochten we u toebehoren. Mocht gij ons leven regeren, bestieren. En dat we tot de zonde zouden zeggen, heen en uit, wat heb ik met u te doen? Om Jezus wil, amen. Geliefden, laten we nog zingen. Van de 128e psalm, daarvan het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar zere wet blijft horen. Voor u zal dag en nacht het heil uit Sion vloeien. Gij zult zolang gij leeft Jeruzalem zien bloeien, terwijl ik God zijn zegen geeft. Psalm 128, het derde vers. laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.